God zegen allemaal. In mijn vakantieafwezigheid is er een hoop gebeurd in Nederland. David de Vos heeft juridische stappen aangekondigd tegen Jos van Evangeliseer NL. C-Vandaag heeft daar een aantal artikelen over geschreven. En in mijn beleving ook een vrij bizar podcastgesprek gehad met een advocaat, mevrouw Lieneke Blijdorp. Ik denk dat wat hier gaande is zeer relevant is, ook voor mijn bediening. En daarom maak ik een video om mijn gedachten hierover met jullie te delen. Wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Korte samenvatting. David de Vos die heeft sinds mijn gesprek met hem in mei 2024, waarin ik mijn zorgen heb uitgesproken over zijn geestelijk onderwijs naar aanleiding van zijn boek Rouw, heeft hij een soort format gelanceerd van de zogenaamde Rouw Talks. En daarin heeft hij opgenomen tafelgesprekken gevoerd, waarin hij gasten uitnodigt die soms betere theologische posities uitdragen, maar ook regelmatig gewoon ronduit dwaalleer verkondigen, zoals alverzoening, het idee dat alle mensen uiteindelijk toch wel gered worden, of het idee dat bijvoorbeeld praktiserend homoseksuele leefstijl, dat niet door God veroordeeld zal worden. Nou, daar zijn best wel heldere en duidelijke bijbelse bezwaren op aan te voeren. En Jos van Evangeliseer NL, Jos waar ik ook persoonlijk een tafelgesprek mee heb opgenomen, die heeft enkele kritische, polemische analysevideo's gemaakt van bijvoorbeeld het gesprek van David met Wilke Stuy om te reageren op de uitspraken die daarin gedaan worden. Die rouwtalks die David maakt, die worden best wel veel bekeken. Die hebben veel invloed op de christelijke wereld, ook in Nederland, of vooral in Nederland. En ja, dat beïnvloedt ook hoe mensen denken over de Bijbel, correcte Bijbelinterpretatie, hoe men denkt over God. En dat is dus relevant ook voor onderscheidingsbedieningen of apologeten om daarop te reageren en daar Bijbels licht ook tegenover te stellen. Nou, Jos die heeft dat gedaan en in de video's die Jos heeft gemaakt gebruikt hij fragmenten van de rouwtalks van David. Gebruikt bepaalde clips uit zijn video's en reageert vervolgens op de theologische uitspraken die gedaan worden in die clips. Die video's die Jos heeft gemaakt, dat zijn er maar een stuk of drie, die zijn behoorlijk goed bekeken, sommige meer dan 10.000 keer. En David die heeft nu aangekondigd tegen Jos dat hij niet wil dat Jos fragmenten van de rouwtalks gebruikt. En hij ziet dit, geeft hij aan, als een schending van het zogenaamde auteursrecht. YouTube heeft de claims van David die hij bij YouTube heeft ingediend afgewezen. YouTube geeft aan dat zij het gebruik van de fragmenten door Jos zien als fair use. In het kader van een analytische video of een polemische video. Maar nu heeft David besloten om door te gaan met juridische stappen binnen het Nederlands rechtssysteem. Door gebruik te maken van de zogenaamde auteurswet of auteursrecht. Nou, waarom is dat relevant? Dit is relevant en daarom maak ik er een video over. Omdat de Bijbel ons oproept tot onderscheid en tot toetsing van onderwijs. Mensen die een grote invloed hebben op de leer binnen de kerk, in bijvoorbeeld christelijk Nederland, zoals ook ouderlingen, maar zeker ook mensen met een groot bereik op YouTube, die dragen een grote verantwoordelijkheid. Dat heb ik zelf ook en ik ben me daar terdege van bewust. En ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat christenen, medebroeders, datgene wat ik zeg op mijn YouTube-kanaal, dat die dat toetsen. En op het moment dat mensen mijn video's nemen en daar fragmenten van pakken, om daar kritisch op te reflecteren met de Bijbel, dan juich ik dat alleen maar toe. Publiekelijk moet leer getoetst kunnen worden en moet dwaalleer als zodanig onderscheiden kunnen worden en publiekelijk terechtgewezen kunnen worden. En ik doe dat zelf dan ook bij anderen. In de hele kerkgeschiedenis verder is het zo dat daar voorbeelden van zijn te vinden. Ook al lang voordat videocamera's zijn uitgevonden of YouTube-kanalen zijn gestart. Denk aan de geschriften van bijvoorbeeld Irenaeus in de 2e eeuw. Die probeert zorgvuldig te beschrijven wat de gnostici onderwezen in zijn tijd. En vervolgens reageert hij daar polemisch op. Hè, met een analyse, met kritische bijbelse beschouwing. Een ander voorbeeld is de interactie tussen Augustinus en Pelagius. Of je kunt denken in de 16e eeuw tussen de polemische interactie tussen Maarten Luther en Desiderius Erasmus enzovoorts enzovoorts. Er zijn allerlei voorbeelden in de kerkgeschiedenis van leraren die reageren op andere leraren die elkaar citeren en vervolgens kritisch analyseren met de Bijbel. Mensen die elkaar citeren en Bijbels toetsen om de kerk te beschermen tegen dwaalleer. En dat is belangrijk, dat is nodig, dat zorgt voor een zeker zelfreinigend vermogen binnen de kerk. Maar nu is er een belangrijke nieuwe ontwikkeling gaande en dat is dat we steeds vaker zien dat leringen en ook wel dwaalleer, theologische overtuigingen die niet kloppen, worden verspreid door middel van het internet, via YouTube of via podcasts. En vervolgens zien we dat er bepaalde onderscheidingsbedieningen zijn, zoals wat ik doe met Christelijk Apologeet, of wat Jos doet met Evangeliseer NL, of wat Karel de Lange doet met Geloof en Reden. Hè, bepaalde onderscheidingsbedieningen, apologetische bedieningen, die proberen zorgvuldig te analyseren wat andere leraren onderwijzen, wat ze uitdragen, wat ze verspreiden via internet en wat dus behoorlijk veel publiek ook vindt. En vervolgens zien we dat die kanalen die geanalyseerd worden dreigen met kostbare juridische processen. In de Verenigde Staten zijn daar al best wel wat precedenten van. Denk bijvoorbeeld aan Mike Winger. Mike Winger is iemand die ook in de Verenigde Staten een kritisch Bijbels YouTube kanaal heeft, waarin hij soms ook andere vermeend christelijke leraren analyseert. Hij heeft een zeer uitgebreide analyse gemaakt, bijvoorbeeld van de praktijken van de genezingsdiensten van Benny Hinn. Daarbij gebruikte hij videomateriaal van die bijeenkomst om uit te leggen wat er bij zulke genezingsbedieningsbijeenkomsten gebeurt en waarom hij de praktijken van Benny Hinn ziet als onbijbels en manipulatief. En Benny Hinn dreigde vervolgens met juridische stappen omdat hij aangaf dat de beelden van die bijeenkomsten auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. En hetzelfde gebeurde met een analyse van Mike Winger van de preken van Joel Osteen. Joel Osteen is een enorm beroemde christelijke predikant in de Verenigde Staten die echt wel dwaalleer verspreidt en ook het welvaartsevangelie predikt. En Mike Winger die analyseerde de preken van Joel Osteen en vervolgens dreigde ook Joel Osteen met juridische stappen. Waarom? Omdat de beelden auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. En het punt is natuurlijk dat dit helemaal niet het idee is van auteursrecht of van copyright. Ook in de Verenigde Staten niet. Het hele idee daarvan is dat je niet zomaar het werk van iemand anders kopieert en gaat verspreiden en daar zelf beter van wordt, financieel of door middel van beroemdheid of status, dat soort dingen. Het idee van auteursrecht en de auteurswet of copyright is dat iemand loon naar werk zou moeten verkrijgen. He, dus op het moment dat jij een film maakt en daar veel geld in hebt geïnvesteerd, dan moet jij ook de beloning van het werk wat je hebt verricht kunnen verkrijgen. En anders is dat inderdaad diefstal. Op het moment dat iemand gewoon een Netflix-serie maakt en iemand anders die kopieert dat en die gaat dat verspreiden en die verdient daar geld aan, ja, dat is een scenario waarvoor die auteurswet van toepassing is. Dan ben je gewoon iemand anders werk aan het kopiëren. Dat is echter iets heel anders dan wanneer je een analyse maakt van bepaalde leerstellige beweringen die worden gedaan door een leraar in een YouTube-video. Dat is iets heel anders. Dan heb je het over een polemische analyse. Dan heb je het over een beoordeling van iemand anders zijn onderwijs. Maar het punt is dat, zeker in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, vaak doet het er helemaal niet zo toe wanneer er eenmaal juridische stappen worden gezet wie er gelijk heeft. Het punt is dat het een emotioneel, maar ook financieel heel belastend iets is om voor de rechter gesleept te worden. En zeker in de Verenigde Staten maakt het eigenlijk misschien niet eens zo heel veel uit of dat je uiteindelijk gelijk krijgt of niet. Het punt is, je kan alleen al door de kosten die het met zich meebrengt om in een Amerikaans rechtssysteem voor de rechter gedaagd te worden, advocatenkosten, uiteindelijk de partij die het meeste geld heeft, die kan het juridisch systeem aanwenden als een soort druk- en machtsmiddel. Nou, dit lijkt nu over te waaien vanuit de Verenigde Staten ook naar Nederland. En dat zien we wel vaker, dingen die in de Verenigde Staten gebeuren. Die gebeuren vroeg of laat ook in Nederland. En wat David de Vos nu lijkt te doen richting Jos van Evangeliseer NL, is in zoverre bij mij bekend het eerste voorbeeld daarvan. Nou, wat mij opvalt, en dat heeft me echt wel boos gemaakt, is dat C. Vandaag vervolgens een podcast heeft opgenomen, een gesprek. Jeffrey Schipper heeft als eindredacteur van C. Vandaag, overigens wil ik niks negatiefs zeggen over Jeffrey Schipper. En ook niet over de advocaat die in de podcast aan het woord komt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat inhoudelijk, denk ik, is het stuitend wat zij samen bespreken. En daar wil ik ook op reageren, op inhoud. Het gaat me niet om de personen. Iedereen maakt fouten. Iedereen zegt wel eens dingen die niet kloppen. Maar dat wat in de podcast van C. Vandaag met advocaat Lieneke Blijdorp is gezegd, is ronduit stuitend en ik denk feitelijk incorrect, ook juridisch gezien incorrect. Jeffrey Schipper die heeft vorige week een podcast opgenomen waarin die een advocaat, mevrouw Lieneke Blijdorp, vraagt om te reflecteren op de situatie rondom David de Vos en Jos van Evangeliseer NL. En ze doet enkele stuitende uitspraken in dit kader. En ik heb besloten om niet gewoon stukjes van die podcast nu in deze video te laten klinken. Je kan zelf de podcast beluisteren. Het is de C. Vandaag podcast. Het is niet zo moeilijk om die te vinden. Maar wanneer Lieneke Blijdorp wordt gevraagd hoe zij denkt over de actie van David de Vos om Jos van Evangeliseren NL met juridische stappen te gaan benaderen, geeft ze aan dat ze dat heel verstandig vindt. Ze zegt letterlijk, ik vind het heel verstandig. Nou, ik vind het niet verstandig. Ik denk dat het niet in lijn is van de geest van de auteurswet om dit te doen. Ik zal je straks laten zien waarom. Maar vervolgens begint ze ook echt dingen te zeggen die behoorlijk belastend zijn en aantastend zijn voor de integriteit van Jos. Ten aanzien van de motivatie van Jos, waarom hij zijn video's überhaupt heeft gemaakt. Hè? Ze zegt, en ik citeer, het soort mensen die dit doen, en dan heeft ze het over het soort mensen die bijvoorbeeld video's maakt, kritische analysevideo's over bijvoorbeeld de gesprekken van David de Vos. Het soort mensen die dit doen zijn vaak mensen die, hoe zal ik dit netjes zeggen, die zelf niet echt bekend zijn met een hele grote bediening. En die hebben kennelijk het gevoel dat ze om hun eigen positie omhoog te trekken of zo, ik weet het niet, dan maar grote namen aanvallen. Dan word ik ook groot of zoiets. Dat is het einde van het citaat. Maar zij imputeert dus even, zonder dat ze bij mijn weten in het hart van Jos kan kijken, imputeert ze gemakshalve de ware motieven van Jos om de video's te maken. Ja, daar waar Jos, als je het op de man afvraagt, aangeeft, ik maak die video's omdat ik me zorgen maak wat die uitspraken van die rouwtalks, wat die invloed van deze niet-bijbelstheologische uitspraken zal zijn op christelijk Nederland. Dat is de ware motivatie van Jos. Ja, en ik ken Jos persoonlijk, ik heb contact met Jos. Ik ken natuurlijk Jos niet zo goed als dat God hem kent. Niemand kent het hart van een ander. Maar als je Jos op de man afvraagt van Jos, wat is nou je motivatie om dit te doen? Dan zal hij aangeven, ik maak me zorgen om de invloed van die rouwtalks en het onderwijs wat daarvan uitgaat op christelijk Nederland. Op de beeldvorming van de gemiddelde christen ten aanzien van hoe die aankijkt tegen God en ten aanzien van hoe die de schrift interpreteert en in Jos zijn beleving, en ik deel die beleving met hem, de dwaling die eruit gaat van bepaalde beweringen in die rouwtalks. Daarentegen zien we dat deze advocaat, Lieneke Blijdorp, aangeeft of suggereert dat de ware motivatie van Jos om dit te doen is niet de zorg om het onderwijs in christelijk Nederland. Nee, is omdat hij er zelf beter van wil worden. Hij wil zelf bekender worden, hij wil zelf groter worden. Ik vind dat dat een behoorlijke aanval is op de integriteit van Jos, waarbij Lieneke Blijdorp later zelf aangeeft dat je niet in het publieke domein de integriteit van een ander persoon zou mogen aanvallen. Je kan zelf de podcast beluisteren. Dan zie je de inconsistentie ook van de kant van Lieneke Blijdorp. Maar het punt is, ik vind het stuitend dat ze denkt te weten wat de ware motieven zijn van Jos in het maken van die video's. Ze zegt verder, en ik citeer, het is ook altijd in het kader van afbranden. Lieneke Blijdorp houdt niet echt de mogelijkheid open dat Jos met een oprecht hart en vanuit bijbelse zorgen de leerstellige beweringen die gedaan worden door David en zijn gasten onder de loep neemt. Nee, het is om af te branden. Het is om de persoon aan te vallen. Nou, dat is feitelijk onjuist. En dat zal Jos ook ontkennen. Een ander citaat van Lieneke Blijdorp. Kijk, wat ze doen is gewoon proberen mee te gaan op het succes van die grote namen, noem ik het maar even. Ik ken deze hele jongen niet en als ik om mij heen vraag, kent niemand hem eigenlijk. Hij is ongetwijfeld wereldberoemd in zijn eigen straat. Ja, dus nogmaals, Lieneke doet allerlei uitspraken over wat de ware motivatie is van Jos. Ja, hij wil gewoon meegaan op het succes van grote namen als David de Vos. Hè. Dat is de reden waarom Jos, volgens Lieneke, of waarom vaak mensen zoals Jos die kritische analyses maken van andermans YouTube-video's, dat doen. Dat doen ze om er zelf beter van te worden. Nergens lijkt ergens de ruimte te zijn in het denken, in het analyseren van advocaat Lieneke Blijdorp, dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat christenen, juist omdat andere christenen met een groot publiek veel invloed hebben op de leer en daarmee dwaling in Nederland verkondigen en vergroten, dat dat de oprechte intentie kan zijn waarom juist dat soort platforms geanalyseerd worden. Waarom zou ik als apologeet, waarom zou ik met een onderscheidingsbediening iemand die 2 abonnees heeft op YouTube en een of andere vreemde, exotische dwaalleer verkondigt, waarom zou ik die een podium geven en die leer kritisch analyseren? Zoiets doet niet zoveel schade. Maar op het moment dat ik zie dat er een groot virus, een groot theologisch virus, op een groot platform wordt uitgedragen, ja, dan ga ik met een onderscheidingsbediening natuurlijk dat kritisch analyseren, omdat ik oprechte zorg heb over wat dat doet met christelijk Nederland. Nou, dat is de motivatie van Jos. Hè, voor zover hij zelf aangeeft dat dat zijn motivatie is. Maar bij advocaat Lineke Blijdorp lijkt dat niet in haar denken een overweging te zijn, dat iemands oprechte bedoeling kan zijn. Nee, iemand wil gewoon zelf succesvol worden door mee te liften op het succes van iemand anders. Een ander citaat van Lineke Blijdorp. Het is gewoon puur diefstal. Het gebruik van video's of foto's, als daar geen toestemming voor is, het mag gewoon niet. En een ander citaat waarin Jeffrey aangeeft, hij stelt Jos dat hij volledig handelt binnen het citaatrecht. Daar reageert vervolgens Lineke Blijdorp op met, nee, dat is Jos zijn eigen uitzondering kennelijk. Nee hoor, je moet gewoon toestemming hebben. Nou, klopt het wat Lineke Blijdorp zegt? Nogmaals, ik vind het persoonlijk kwalijk dat deze advocaat de motieven van Jos en zijn hart denkt te kennen. Dat soort negatieve motieven projecteert op Jos en aangeeft dat dat de reden is dat hij doet wat hij doet. Dat klopt niet, daar ben ik het mee oneens. Maar juridisch gezien mag je verwachten van Lineke Blijdorp als advocaat dat ze een wat genuanceerder antwoord geeft, of in elk geval een toelichting waarom zij vindt dat Jos met het gebruik van fragmenten van Davids video's geen legitiem gebruik maakt van citaatrecht. Want er is zoiets als het recht om te citeren. En Lineke die geeft aan, nee, dat is Jos zijn eigen uitzondering kennelijk. Want zij geeft aan, het citaatrecht is geen uitzondering binnen de auteurswet. Je moet gewoon toestemming hebben. Dat is de positie van Lineke. Maar klopt dat? Nou, laten we eventjes de wet erbij pakken. Wet auteursrecht. Ik zal voor een stukje context zal ik artikel 1 eventjes citeren. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Dus wat is de achtergrond van de auteurswet? Dat iemand die iets gemaakt heeft, als het gaat om een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, dat hij het recht heeft om dit zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen. Dat mag iemand anders niet zomaar doen. Maar, en nu komt een belangrijk punt, daar zijn wel bepaalde uitzonderingen. Er zijn wel bepaalde beperkingen aan artikel 1. En een van die beperkingen, dat vinden we in artikel 15. En dan heb je het over dat citaatrecht. En dat ga ik even lezen, artikel 15a. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel, mits, en dan komen de criteria, het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is. Dat is 1. 2. Het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd. Dat is 2. 3. Artikel 25 in acht wordt genomen. Dat is wat minder relevant voor de discussie voor vandaag. En 4. Voor zover redelijkerwijs mogelijk de bron waaronder de naam van de maker op duidelijke wijze wordt vermeld. Dus het hele punt is, er is wel een soort uitzondering, waarvan gezegd wordt, dit wordt niet gezien als een inbreuk op het auteursrecht. En wat is dat? Op het moment dat bijvoorbeeld in een polemiek, of in een beoordeling, een bepaald werk wordt behandeld, maar dan moet dus het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt zijn. Nou ja, de video's van David zijn door hemzelf op zijn YouTube-kanaal, die Raw Talks, zijn gepubliceerd, die zijn rechtmatig openbaar gemaakt. Dus het is niet alsof je een soort film, dat je beelden steelt uit een film die alleen maar in de bioscoop draait. Nee, David de Vos heeft zelf deze beelden openbaar gemaakt op zijn YouTube-kanaal. 2. Het citeren moet in overeenstemming zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. Dus dat is een vrij subjectief criterium. Wat is naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd? Dat kan een rechter toetsen, maar dat is vrij subjectief. En dat het rechtvaardigt dus niet een soort zwart-wit antwoord zoals Lineke dat geeft van nee, het mag gewoon niet. Nee, het mag wel. Je mag wel citeren. Je mag wel bepaalde fragmenten gebruiken, mits het in overeenstemming is met de, naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkwijs geoorloofde hoeveelheid, aantal, omvang der geciteerde gedeelten. Door het te bereiken doel, daardoor moet het gerechtvaardigd zijn. Nou, dat is heel subjectief en dat kan getoetst worden, maar dat rechtvaardigt dus niet een soort zwart-wit antwoord zoals Lineke dat geeft. En je moet de bron vermelden. Nou, dat heeft Jos heel duidelijk gedaan. Dus volgens mij kan je juridisch gezien een vrij duidelijke zaak maken van het idee dat Jos binnen de kaders van artikel 15a van de auteurswet handelt. En je kan misschien zeggen, ja, maar dit gaat toch vooral over citeren, dit gaat toch over teksten. Nee, de auteurswet gaat ook over films, gaat ook over videomateriaal. En er is een website, Charlotte's Law, waar wat meer specifiek wordt gesproken over hoe de auteurswet ook in toegepast wordt op het citeren op YouTube. En dan lezen we eigenlijk dezelfde criteria. Daar schrijft de auteur van dit artikel op Charlotte's Law. Het citaatrecht geeft je de mogelijkheid om een deel van een werk van een ander te gebruiken zonder dat je daarvoor hoeft te betalen en zonder dat je daarvoor toestemming nodig hebt. Je moet dan wel aan 5 voorwaarden voldoen. Eerste voorwaarde. Je moet een rechtmatig doel hebben. Een aankondiging, een beoordeling, een polemiek, een wetenschappelijke verhandeling of een vergelijkbaar doel. Een serieus doel in elk geval. Nou, Jos' video's zijn polemisch van aard. Is een beoordeling. Dus je zou kunnen zeggen, dat criterium heeft Jos, daar voldoet hij aan. Tweede criterium. Het werk waaruit je wilt citeren moet rechtmatig openbaar zijn gemaakt. David de Vos heeft zelf die Raw Talks openbaar gemaakt. Dus tweede criterium, zou je kunnen zeggen, is van toepassing. Derde criterium. De hoeveelheid die geciteerd wordt, moet door het te bereiken doel worden gerechtvaardigd. Nou, dat is natuurlijk een heel subjectief iets. Hè? En het punt is, als je te weinig citeert, dan loop je het risico dat op het moment dat jij beweert dat David de Vos of zijn gasten iets hebben gezegd en zij zeggen, ja, maar dat hebben wij niet precies zo gezegd, dat hebben wij niet helemaal precies zo bedoeld, loop je het risico, ook als apologeet of iemand met een onderscheidingsbediening, dat je beschuldigd wordt van laster of van smaad. Waarom? Omdat je zegt dat David iets gezegd heeft wat hij daadwerkelijk niet heeft gezegd. Dus op het moment dat je te weinig citeert of te los gaat beschrijven wat iemand anders heeft gezegd, dan loop je ook een juridisch risico dat je van laster wordt beschuldigd. He, dus ja, wat is een hoeveelheid die geciteerd moet worden om het te bereiken doel te rechtvaardigen? Subjectief. Maar in elk geval rechtvaardigt het niet Lieneke Blijdorp haar zwart-witte reactie. Nee, het mag nooit. Vierde criterium. De persoonlijkheidsrechten van de maker moeten in acht worden genomen. Vijfde criterium. Voor zover redelijkerwijs mogelijk moeten de bron en de naam van de maker duidelijk vermeld worden. Eigenlijk is het best simpel. Staat op de website van charlotteslaw.nl. Gebruik alleen wat nodig is. Citeer niet te veel. Houd het zo kort mogelijk. Gebruik het niet als versiering. Dat betekent onder meer het volgende. Achtergrondmuziek is geen citaat. Je mag muziek wel bespreken of als voorbeeld gebruiken en er een klein deel van laten horen. Je mag ook stukjes uit andere YouTube-video's laten zien en bespreken. Je mag stukjes uit films en series laten zien en bespreken. Je mag foto's of teksten in beeld brengen en bespreken. Je kunt social updates in beeld laten zien en bespreken. Maar denk vooral aan het volgende. Gebruik het nooit als versiering. Gebruik het niet in de achtergrond. Het moet nodig zijn voor je verhaal. Gebruik nooit meer dan nodig. Gebruik het serieus. Naam en bronvermelding zijn belangrijk. Verander het werk niet. Vergeet de 30 seconden regel. Het idee van ik kan wel een clip gebruiken zolang het maar niet langer is dan 30 seconden, dat is ook niet een criterium in de Nederlandse wet. De criteria die van toepassing zijn, zijn de eerder genoemde criteria. Nou, ik denk dat het een heel ingewikkeld en iets wat een rechter zorgvuldig zal moeten beoordelen vraagstuk is of dat Jos op wat voor manier dan ook dat citaatrecht heeft overtreden. Maar de manier waarop Lieneke Blijdorp zo zwart-wit aangeeft, het is gewoon puur diefstal, het gebruik van video's of foto's als daar geen toestemming voor is, het mag gewoon niet, dat is feitelijk incorrect. Lieneke Blijdorp zegt daar iets mee wat ingaat tegen de wet. En iets anders wat zij zegt, wanneer Jeffrey aangeeft, Jos stelt dat hij volledig handelt binnen het citaatrecht, dan is de reactie van Lieneke Blijdorp, nee, dat is Jos zijn eigen uitzondering kennelijk. Nee hoor, je moet gewoon toestemming hebben. Dat is feitelijk onjuist. En ik vind het persoonlijk schokkend en stuitend dat Lieneke Blijdorp zo zwart-wit antwoord geeft op iets wat veel genuanceerder ligt. En nogmaals, linksom of rechtsom, kan Jos juridische problemen krijgen. Op het moment dat hij weinig fragmenten gebruikt en weinig citaten gebruikt en gewoon zegt, David de Vos beweert dit of dat, dan kan hij beschuldigd worden van laster. Op het moment dat hij frequent citeert of fragmenten gebruikt van David de Vos, dan kan hij beschuldigd worden van auteursrechtschending. Dus dit is best wel een ingewikkeld pad. Dit is best wel een ingewikkelde situatie. En kijk, ik denk dat het ongezond is wanneer in kerkelijk Nederland men de auteurswet gebruikt om kritiek tot zwijgen te brengen. Want dat is denk ik wat hier gebeurt. Veel beter zou zijn op het moment dat er gewoon wordt erkend dat het gezond is. Dat het onderdeel is van het zelfreinigend vermogen van de kerk om door middel van het woord van God te toetsen wat er wordt beweerd, ook op YouTube. Lijkt me veel gezonder. Het is daarbij ook wenselijk dat er gewoon soms clipjes worden gebruikt en geanalyseerd. Het valt in Amerika gewoon onder fair use. In Nederland denk ik dat de rechter zal beslissen, als dit daadwerkelijk een rechtszaak wordt, dat dit te verdedigen is binnen het citaatrecht, binnen de auteurswet. Maar ik hoop dat advocaat Lieneke Blijdorp op het moment dat de rechter Jos in het gelijk zal stellen, ook persoonlijk zal aangeven van oké, ik heb een fout gemaakt, excuses daarvoor. Maar totdat die rechtszaak heeft plaatsgevonden, is het belangrijk dat dit geluid van mijn video ook klinkt. Waarom? Omdat mensen zoals ik of Karel de Lange of Jos, wat geprobeerd wordt hiermee te doen, is te zorgen dat wij niet langer op internet dwaalleer kritisch kunnen toetsen of beweringen uitspreken of beweringen die gedaan worden in het publieke domein door christelijke leraren kunnen toetsen. Tenzij we dat doen op een hele beperkte manier of op een manier waarin we dus niks kunnen laten zien van wat er daadwerkelijk is beweerd, wat vervolgens het risico met zich meebrengt op laster, omdat iemand zegt, ja, maar zo heb ik dat niet gezegd, zo heb ik dat niet bedoeld, iemand heeft mij uit context gehaald. Ja, als je op die manier elke vorm van kritiek monddoopt maakt door middel van juridische stappen, dan kunnen we dit soort YouTube-kanaals wel sluiten. Maar gelukkig weten we dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Althans, ik bid en hoop dat dat niet gebeurt. Het zou heel ongezond zijn voor Nederland. Maar ik verwacht en bid dat, zelfs als dit zou uitlopen op een rechtszaak, dat Jos in het gelijk zou worden gesteld, of op zijn minst dat er een stuk genuanceerder geredeneerd zou worden over de auteurswet dan de manier waarop Lieneke Blijdorp dat heeft gedaan in de podcast met C Vandaag. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.